En we gaan naar Jesaja. En Jesaja is een van de grote profeten uit... Ja, eigenlijk zijn ze allemaal groot. Maar uit het Oude Testament. Maar Jesaja is zo doeltreffend in zijn spreken en zo accuraat, met name over de Messias, dat ze hem wel eens de evangelist onder de profeten hebben genoemd. En we gaan lezen uit hoofdstuk 11, 10 versen. En het is een tweeluik. Zo de Heer wil, hoop ik volgende week het tweede deel van dit gedeelte te prediken. Maar we beginnen eerst met deel 1. Een bijzonder reisje. En het is niet een schoolreisje, een reisje is een scheut. We gaan lezen. De Messias en het Vrederijk. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En op hem zal de geest van de Heer rusten, de geest van wijsheid en verstand, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en vrezen des Heren. Ja, zijn lust zal zijn in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch recht spreken naar hetgeen zijn oren horen, want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over ootmoedigen des lands in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn en trouw de gordel van zijn heupen. Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zal zich neerliggen bij het bokje. Het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn en een kleine jongen zal ze hoeden. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen zich tezamen neerleggen en de leeuw zal stro eten als het rund. Dan zal een zuigeling bij het hol van de adder spelen. Naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken. Men zal geen kwaad doen, noch verderf stichten op gans mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heer. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. En het zal te dien dagen geschieden dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. De eerste 10 versen van Jesaja hebben allemaal betrekking op de Messias. Op het komende, op de Messias en zijn vrederijk. We moeten echter beseffen dat deze 10 versen niet allemaal over hetzelfde gaan. We moeten ze eigenlijk verdelen in de eerste 5 versen en nog eens 5 versen. Want de eerste 5 versen gaan over de komst van de Messias. En de andere 5 versen die gaan over het 1000-jarig rijk, waarin Jezus zal regeren, zodat de wereld kan zien hoe het is als God regeert. En dat is kort na de optreden van de antichrist. Dan zal het 1000-jarig rijk aanvangen. En deze periode zal in schril contrast staan met, even een slok water, ik heb een behoorlijk droge mond. Deze periode zal in schril contrast staan met het rijk van de antichrist. Na die 1000 jaar, als de wereld heeft kunnen zien hoe het is als God regeert, prachtige regering, wordt Satan nog 1 keer ontbonden. Hij is in die 1000 jaar gebonden, maar dan wordt hij nog 1 keer ontbonden. En dan zullen we tot onze ontzetting, of wij niet, maar de mensen tot hun ontzetting zien hoeveel anti-Godgevoelens er zijn. Want nog zullen ze met drommen optrekken naar Jeruzalem om oorlog te voeren. En dan zal God ze definitief finishen. Dan is het definitief afgelopen met alle goddeloosheid. Dan komt het laatste oordeel. En daarna komen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Maar de eerste 5 versen gaan over de komst van een bijzonder iemand. En het is een Messias. En we gaan die 5 versen met elkaar behandelen. We lezen allereerst vers 1. En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Nou, een reisje is een klein takje. Het is een scheutje en die komt uit de wortel van Isaï. En wie was Isaï? Isaï was de vader van David. Dus er komt iemand uit het huis van David. Maar het is geen boom meer, het is een tronk. Dus het huis van David heeft zijn luister en zijn glorie verloren. Maar er komt een twijgje uit. Nou, deze profetie wordt 200 jaar na het optreden van David gegeven, deze profetie. Dus het kan nooit Salomo zijn, dat twijgje. Dus dat moeten we goed begrijpen. Maar het zal vrucht dragen. En wat lezen we in vers 2? En op hem, op dat twijgje, zal de geest des Heren rusten. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en sterkte. De geest van kennis en vrezen des Heren. Bijzonder, hè? 6 eigenschappen zal dit twijgje hebben. 6 en alle 6 de eigenschappen zijn in het leven van Jezus vervuld. En als we lezen over de geest van raad en de geest van sterkte, moeten we dan ook niet denken aan Jesaja 9, vers 6. Waar staat over het kind ons gegeven, het kind ons geboren, de zoon ons gegeven. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God. Maar ook de geest van wijsheid is op deze, op dit reisje. En laten we eens kijken in het leven van Jezus naar een paar voorbeelden. En we vinden dat, als je het wil, kun je het opslaan in Matteüs 22. En dan lezen we vanaf vers 23 de vraag naar de opstanding. Daar komen de Sadduceeën bij Jezus en die geloven niet dat er een opstanding is. En ze hebben een heel slim verhaal, we hebben het wel eens gehoord, maar toch is het goed om het weer te lezen. Op die dag kwamen enige Sadduceeën tot hem die beweren dat er geen opstanding is. En zij ondervroegen hem en ze zeiden: Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft zonder kinderen, zal zijn broeder diens vrouw trouwen en voor zijn broeder nakomelingen verwekken. Nu waren er bij ons 7 broeders en de eerste huwde en stierf daarop. En daar hij geen nakomelingschap had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broeder en eveneens de tweede en de derde tot de 7e toe. Het laatst van alles stierf de vrouw. Van wie van de 7 zal zij dan in de opstanding de vrouw zijn? Want allen hebben haar tot vrouw gehad. Jezus antwoordde en zeide tot hen: U dwaalt, want u kent de schriften niet, noch de kracht Gods. Immers in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar ze zullen zijn als de engelen in de hemel. En wat nu de opstanding der doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is toen hij zeide: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob? Hij is niet de God van doden, maar van levenden. En de scharen die dat hoorden, stonden versteld over zijn leer. Wat een wijsheid, hè? Wat een wijsheid, hè? Hij zegt: jullie dwalen, jullie denken aards, maar in de hemel worden we niet meer uitgehuwelijkt. Dus dit issue telt niet. En wat betreft de opstanding der doden, als God zich bekend maakt aan Mozes en hij zegt: ik ben de God van Abraham en ik ben de God van Isaac en ik ben de God van Jacob, dan is hij niet de God van doden, maar van levenden. En dan staat: en ze stonden versteld over zijn leer. En dan is er nog een issue, er is er nog een probleem. En het is weer een strikvraag en die lezen we eigenlijk daarvoor. Toen de Farizeeën heen gingen, dus vanaf vers 15, hetzelfde hoofdstuk. Toen gingen de Farizeeën heen en ze beraadslaagden hoe zij hem in een strikvraag konden vangen. En zij zonden tot hem hun leerlingen met de Herodianen die zeiden: Meester, wij weten dat u waarachtig bent en de weg Gods in waarheid leert en dat u zich aan niemand stoort. Want u ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons, wat dunkt u? Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Maar Jezus doorzag hun valsheid en zeide: Wat verzoekt u mij, huichelaars? Toon mij een geldstuk voor de belasting. En zij brachten hem een schelling en hij zeide tot hen: Wiens beeldenaar en opschrift is dit? En zij zeiden: Van de keizer. Toen zeide hij tot hen: Geef dan de keizer wat des keizers is en gode wat Gods is. Toen zij dit hoorden, verwonderden zij zich en ze lieten hem verder ongemoeid. Op hem rust de geest van wijsheid. Ik weet niet of u het begrijpt, maar hij wordt voor een bijna onmogelijk dilemma gesteld, Jezus, hier. Want ze wisten dat hij messiaanse pretenties had. En als hij had gezegd, ja, we moeten de keizer belasting betalen, ik ook, dan had hij zich onder de keizer gesteld, dan kon hij nooit de Messias zijn. Zie je de strikvraag? Dat was de bedoeling. Maar als hij zou zeggen, nee, we betalen de keizer geen belasting, dan hadden ze de Herodianen geroepen en zei hij is een vijand van de keizer, want hij betaalt geen belasting. Maar zie je hoe hij het oplost, hoe meesterlijk? Haal dat muntstuk, hier, nou geef dat maar aan de keizer, maar geef aan God wat God toekomt. Briljant, briljant. En dan is er de situatie met de overspelige vrouw en dan zien we het karakter van God. Als er één mooi verhaal is, nou er zijn meerdere mooie verhalen, waarin we het karakter van God zien, dan hebben die linkmichels, die hebben een vrouw op overspel betrapt, die sleuren haar naar Jezus. En dan zeggen ze, Mozes heeft gezegd, Jezus, dat als een vrouw overspel pleegt, dan moet ze gestenigd worden. Wat zegt u? Jezus weer voor een dilemma. Zou hij zeggen, ja, staat in de wet, staat in het woord, stenig maar. Daar is het, zie je, hoe liefdevol die is. Hij laat die vrouw stenigen. Druist helemaal tegen Jezus in. En we weten dat Jezus op de grond zat, hè? Hij schreef in het zand. En hij was bezig. Niemand weet wat hij erin schreef in de aarde. Het is leuk om over te speculeren. Maar de ene richt hij zich op. En dan komt hij met dit antwoord. Wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen maar gooien. Met andere woorden, alle mensen zijn zondaren. Wat val je die vrouw lastig? En dan zegt hij tegen die vrouw, iedereen gaat weg. En dan zegt hij tegen die vrouw, we kennen het verhaal, hè. Ook ik veroordeel je niet, maar ga heen en zondig niet meer. Kijk, God heeft twee zaken waar hij niet omheen kan. Hij is rechtvaardig, dus hij zal altijd moeten oordelen. Altijd. Omdat hij 100% rechtvaardig is. Maar hij is ook liefde. Dus hij zal alles doen om ons voor dat oordeel te behoeden. En het ultieme wat hij gedaan heeft is natuurlijk op Goede Vrijdag toen Jezus voor ons stierf. Vers 3 van Jesaja 5. Wordt misschien niet zo'n lange preek, maar dat maakt niet uit. En dan lezen we, zijn lust, dat is zijn trek. Zijn lust zal zijn in het ontzag, in de vrezen des Heren. Hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien, noch recht spreken hetgeen zijn oren horen. Dit is mooi, hè? Zijn lust is in de vrezen des Heren. Zijn primaire levensbehoefte is de wil te doen van God. Zoals wij behoefte hebben met ons natuurlijk lichaam aan eten en drinken. Zo belangrijk is het voor Jezus om zijn wil te doen. Gods wil. En hij vraagt dat ook van ons. Daarom zegt hij ook, zoek nou eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Zoek dat nou eerst. Stel dat nou nummer 1. En al die andere dingen zullen je geschonken worden. De wereld draait het om. Daarom is de wereld in nood. Nou weer het ellendige virus uit China. Niet naar de Chinese wijze. Het had ook in Australië kunnen ontstaan. Het had overal kunnen ontstaan. Nou ja, de markt in China is natuurlijk, en dan bedoel ik niet de economische markt, maar die zijn wat anders dan in Australië. Maar mensen, de wereld draait het om. Die zoeken niet eerst Gods koninkrijk, die zoeken zichzelf. En dan gaat het mis. Jeremia zegt God, mij de bron van levend water hebben ze verworpen. Waar al het leven en het goed uit voortkomt. En ze hebben zelf bakken uitgehouden. Doe het zelfers. Dan kun je niks verwachten hoor. Hoeveel geloven, eerlijk zeg, hoeveel geloven dat de aardse leiders, de wereldregeerders, het gaan oplossen op aarde? Hoeveel geloven dat we naar een steeds betere wereld toe gaan? Je mag best je hand opsteken. Ik zal niet lachen. Ik zal je niet uitlachen, echt niet. Hoeveel geloven het echt dat het beter wordt? Hoeveel geloven dat het alleen maar slechter wordt? Ja, oké, dat is eerlijk, ik ook. En ik ben geen doemdenker hoor, maar ik zie gewoon dat het zo is. En dan is het fijn dat we de Here hebben. Maar er staat ook, en dat vind ik heel mooi, hij zal niet richten naar hetgeen zijn ogen zien. Hij zal niet richten naar hetgeen, wij zijn, ik ook, wij allemaal, wij zijn zo snel in het oordelen. We hebben meteen ons oordeel. Er is nog niet wat gebeurd, weet u nog, de zuchtende rechter? Hè? We zien iemand, we hebben eigenlijk, de man heeft of de vrouw heeft nog niks gezegd, of wij hebben al een oordeel over iemand. En laat staan als die een fout maakt, of wat dan ook. Maar hij, dat twijgje, dat zal niet oordelen naar hetgeen zijn ogen zien. En weet je waar ons dat aan moet denken? Aan wat de Heere zegt in 1 Samuel 16... Waar God zegt tegen Samuel, de mens toch ziet aan wat voor ogen is. Maar de Heere ziet het hart aan. Zelfs zijn tegenstanders, we hebben het net gelezen, zelfs zijn tegenstanders, die wisten dat Jezus de mensen niet naar de mond praatte en dat hij oprecht was. Want dit is wat de tegenstanders van de Heer getuigen. Meester, wij weten dat u waarachtig bent en... Want u ziet de mensen niet naar de ogen. Jezus is iemand die van mensen houdt. Niemand houdt meer van mensen dan Jezus. Maar Jezus is geen pleaser. Jezus is geen pleaser. Hij zei waar het op stond. In de liefde. En eigenlijk moeten wij dat ook leren. Maar valt niet mee, hè? Niemand hoeft zijn hand op te steken. Wel eens moeite gehad om iemand de waarheid te zeggen in de liefde? Ik wel. Wel eens gelogen om je ergens uit te draaien? Ik wel. Ja, wie niet? Nou, gelukkig. Dank je wel, zus. We zijn allemaal mensen. Voorgangers zijn ook gewone mensen. Sommige mensen kunnen het niet accepteren. Die willen iets bijzonders van een voorganger maken... Of een apostel? Nee hoor. Nee. God geeft genade. Ik ken een man in een bediening, wel meerdere. Bijzondere mensen met een bijzondere krachtige salving van God. Gebeurden grote wonderen en tekenen. Respect voor de man. En de vrouw. Maar het is niet de man, het is niet de vrouw, het is de kracht van God. De eer is voor God. En God geeft een gave? Prima. Dus dat moeten we nooit uit het oog verliezen. Ook met gebed. Oudste kan net zo goed bidden. Als je broer of zus een relatie met God heeft, een zuivere relatie, kan hij voor je bidden. Er is niks mis mee. God zegt niet, oh nee, nee. Nee, nee, dat is alleen voor... Nee hoor. Maar je moet wel recht voor God staan. Ja? Je moet wel recht voor God staan. Goed, dan gaan we naar de versen 4 en 5 over het reisje. Dat is ook interessant. Want hij, dat reisje, zal de geringe in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen van het land in billijkheid recht spreken. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond en met de adem zijner lippen de goddeloze doden. Gerechtigheid zal de gordel van zijn lendenen zijn en trouw de gordel van zijn heupen. Het reisje zal een mondiale impact hebben. Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. De aarde zal, niet Israël alleen, nee, de wereld zal horen van dit reisje. Hij heeft een mondiale impact. En hij beschikt over geweldige eigenschappen. Want hij sticht zijn koninkrijk, dat staat ook in Jesaja 9 vers 6. Hij sticht zijn koninkrijk door recht en gerechtigheid. Niet met economische power, niet met militaire macht. Hij sticht zijn koninkrijk door recht en gerechtigheid. Ik heb geweldige getuigenissen gezien van Joodse messiaanse beleidende mensen, grote intellectuele mensen, mannen en vrouwen, die tot geloof zijn gekomen in Jezus de Messias. En ze hadden een hele verkeerde perceptie van Jezus. Ze dachten dat hij een katholiek was of zo. En dat de Bijbel, het Nieuwe Testament, katholiek is. En als ze gaan lezen, dan zien ze, het is door en door Joods. Sommigen was een shock dat Jezus een Jood was. Jezus is een Jood. De discipelen, de apostelen, waren Joden. Het is één Joods gebeuren. En wij zijn tegen onze natuur op de edele olijf geplant. Maar goed, waarom zeg ik dit eigenlijk? Dag Wout. Dag, ja. Nou, zou ik beter laten dan nooit wat. Ja, oké. Okay. Prijs de Heer. Elk die wil mag komen. Ja, toch? Amen. Ja. De mondiale uitwerking van Jezus. Hij sticht zijn koninkrijk met recht en gerechtigheid. Oh ja, daarom kwam ik op de Joden. Er was een Joodse meneer die zei, Jezus kan nooit de profetie van Jesaja hebben vervuld. Want hij heeft nooit een koninkrijk gesticht. Oh jawel. Maar hij sticht het niet zoals wij het stichten. Hij sticht het met recht en gerechtigheid. Hij gaat naar Nieuw-Zeeland en hij roept mensen uit Nieuw-Zeeland. Hij roept mensen uit Japan. Hij roept mensen uit Polen. Hij roept mensen uit Oezbekistan. Uit Moldavië. Uit Australië. Uit Nederland. Uit Suriname. Hij roept ze. En zo sticht hij zijn koninkrijk door recht en gerechtigheid. En elke burger in dat koninkrijk is er vrijwillig. En niet omdat hij is gedwongen. Of gemanipuleerd. Hij sticht het door recht en gerechtigheid. En wij mogen het werk van hem voortzetten als kerk. Wij zijn het zout, zegt Jezus, van de wereld. En dat betekent dat wij goede werken doen. Dat wij streven naar goede werken. Niet dat die ons zullen redden, want door genade zijn we behouden. Maar onze levens moeten gekenmerkt worden door goede werken. De Bijbel zegt, al geven we een discipel maar een beker koud water. Een beker koud water. Dan hebben we al loon. Jezus sticht zijn koninkrijk niet met geweld. Niet met legers. Uiteindelijk wel. Want als hij de aarde slaat met de roede van zijn mond, dan zal dat zijn vlak voor het duizendjarig rijk. Als de antichrist de boze geesten, komen in openbaring nog op terug, als die de wereld, de koning uit het oosten, China, Japan, andere landen in die omgeving, uit het oosten en andere, oproept naar het land van, of het dal van Jozefat, dan wordt de afrekening vindt plaats. En dan zal de Heere met de adem van zijn lippen, zal die ze doden. En het is niet zo dat de Heer, maar het is beeldspraak, hè? Oké, dat we dat begrijpen. Nou, als wij dit weten en wij zijn het zout der wereld en we willen goede werken doen, dan moeten we weten wat die goede werken inhouden. En daarom is het zo belangrijk dat we de Bijbel kennen. Want de Bijbel bevat twee testamenten, het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En een testament is een wilsbeschikking. Dus als wij de wilsbeschikking van God willen weten, als we willen weten wat God wil, dan moeten we kijken naar zijn wilsbeschikking. En daar kunnen we lezen wat God vraagt in het Oude Testament. Gisteren had ik een wandeling met Marion en we praten dan over allerlei dingen. En je kan het zo moeilijk maken als je zelf wilt. Je kunt het je zo moeilijk maken als je zelf wilt. Maar wat zegt God? Dit verlang ik van je mens. Dat je in waarheid en in gerechtigheid leeft. In billijkheid. En dat je ootmoedig met je God wandelt. Meer verlang ik niet van je. Ik heb best wel wat theologische kennis over allerlei onderwerpen. En theologie is niet alleen de Bijbel. Heeft vele takken. Maar wat heb ik aan die kennis als ik geen vrucht heb? Kennis maakt opgeblazen. Maar de liefde sticht. Jacobus zegt, wat baat het al, een mens, als je al beweert geloof te hebben, maar je hebt geen vrucht. Je hebt geen werken. Je hebt toch niks aan dat geloof? Demonen geloven ook, in God. En ze sidderen, en terecht. Dus die goede werken, nogmaals, die zullen ons nooit redden. Die kunnen ons niet redden. Door genade zijn we behouden, door geloof. Je hoeft niks te doen, hier is het. Voor iedereen. Ja, maar God kan niet van mij houden. Waarom niet? Trap niet in die leugen. God houdt van iedereen evenveel. Echt niet van mij meer omdat ik een voorganger ben. Er staat misschien iemand hier met een auto voor een verkeerslicht te wachten. Die persoon, ik weet niet wie het is, man of een vrouw, God houdt net zoveel van hem of haar als van mij. Ja, maar hij is niet in de kerk, nee, hij zit in zijn auto. Maar hij heeft wel Jezus nodig, dat wel. Dit moeten we nooit vergeten, dan hoeven we ons ook niet te verheffen. Sta je ook niet blind op mensen met talenten. Sommige mensen die kunnen alles. Die kunnen schilderen, die maken muziek, zijn leuk gekleed, zijn sportief, good looking. Ik heb het allemaal niet, maar die mensen wel. En dan kan je, nee, en dan kan je jaloers worden. Hè? En dan kan je denken, oh, en wat heb ik? Ik heb niks. Wees niet jaloers. Wees niet jaloers. Wees dankbaar voor wat je hebt, voor wie je bent. Wees gewoon dankbaar. Begin met dankbaar te zijn. Zeg, Heer, dank u, ik ben gemaakt naar uw beeld en gelijkenis. Heer, dank u, u hebt mij gered en u heeft Jezus voor mij gegeven. Kees, Jezus was voor jou alleen gekomen. Als jij de enige was. En dat geldt ook voor Paul. En het geldt voor Mitch. Het geldt voor ons allemaal. En dat moet het evangelie van ons kenmerken. Dat moet het zout kenmerken. Liefde voor God en liefde voor de mens. En ja, het lukt ons niet altijd. Zeker mij niet. Welke man in de bediening wil van zijn fiets afspringen en een deuk in iemand zijn auto schoppen bij zijn goede van wie? Deze man. Nee, nu niet meer. Ik heb het ook niet gedaan. Prijs God dat ik het niet gedaan. Ik heb het wel eens verteld, hè. Jozef Israëlkade. Ik denk, en echt zo'n aso-beweging van weg met je fiets, dat was mijn perceptie. Maar die man had me niet gezien. Ik denk, wat? En hoe hij het gedaan heeft. Ineens ging die deur open, heel snel. Hij zei, sorry. Ik zei, ah, geeft niet. Zo zijn wij mensen. Zo zijn wij mensen. Maar God wil ons helpen en we hoeven het niet alleen te doen. Ik ben niet de enige, nee. We hebben de Heilige Geest nodig. Maar we moeten, en dit is heel belangrijk, want dit reisje is duidelijk Jezus Christus. Hè? Niemand kan die profetie vervullen zoals Jezus dat heeft gedaan. Niemand. Niemand. Het is zo duidelijk Jezus. Maar Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. En hij zet zijn werk voort door zijn Heilige Geest. En wat hebben we die nodig? En wat hebben we daarom nodig, hoor goed, dat Jezus absoluut de nummer 1 in ons leven is. En niet alleen in theorie. Dat betekent dagelijks tijd maken voor Jezus. Echt waar. Hem nummer 1 stellen. In gebed, in Bijbel lezen. En niet obsessief, maar ontspannen. Maar wel zoek hem. Zoek hem. Ik vind het gezellig als Marion thuis is. Als ze weg is, is het iets minder gezellig. Hoewel, ik ben daar wel de baas eindelijk, maar dat is een ander verhaal. Ik vind het gezellig. En zo verlangt God ook naar onze tegenwoordigheid. Zo moeten wij ook die relatie met God koesteren. We moeten het koesteren. Hij verlangt dat. Hij verlangt dat. Hij verlangt naar ons. Ja, God, die grote machtige God. Ja, God. Ik kan het ook niet begrijpen, maar het is wel zo. Dus we hebben hem echt nodig en we moeten hem nummer 1 stellen. Echt waar, we moeten hem nummer 1 stellen. Daarom zegt hij wie vader of moeder, zoon of dochter, vrouw, kind, Mitch... lief heeft boven mij. Boven mij. Je mag ze wel lief hebben, maar niet boven Jezus. Ben je me niet waardig? Waarom niet? Omdat Jezus alles heeft gemaakt. Het woord in het begin heeft alles gemaakt. En omdat Jezus ons heeft losgekocht uit de macht van de zonde. Dus het reisje uit de tronk van Isaï is duidelijk Jezus. Maar hij moest eerst met de zonde afrekenen. Hij kon niet zomaar een koninkrijk stichten en niks met de zonde doen. De hele eredienst van Israël wijst erop, het zonde is een probleem. Dus het reisje moest eerst iets met de zonde doen. En nu dat gebeurd is en het evangelie overal wordt gepredikt, gelukkig, komt er een tijd dat het reisje terugkeert. Maar dan komt hij niet als lam, maar dan komt hij als leeuw. En dan gaat hij niet alleen dienen, maar dan gaat hij heersen. En dan is er een duizendjarig rijk. 1000 jaar mag de wereld zien, kijk, zo is de regering onder Gods gezag. En daarom mogen de mensen in de grote verdrukking die hun leven hebben gegeven, de christenen, die mogen meeregeren. En in Openbaringen 19 staat daar alles over, of Openbaringen 21 staat daar iets over het duizendjarig rijk. We konden deze profetie nooit begrijpen, totdat Openbaring geschreven werd. Totdat we dachten, hé, er komt een duizendjarig rijk. Want wanneer dan regeren? En wanneer is dan de wolf bij de leeuw? Het schaap bij de wolf en de wilde dieren? Wanneer? En kan dat wel? Ik heb een artikel, als het goed is, verschijnt dat in Kruiswoord. En ik geef alvast wat weg. En dan gaat het over grazende haaien. Haaien zijn carnivoren, hè? Maar er is iets, een haai die heet een, iets met hamer, een hakhamerhaai, een hakhamerhaai. En die graast. Die graast. Ja, ze eten ook vlees, krabbetjes en vlees, maar die graast. En de jongen hebben 64% van hun voedsel bestaat uit zeewier. Zeegras. En een ander voorbeeld heb ik wel eens aangehaald. Dat gaat over Tijk. Tijk was een leeuwin. Die leefde van 1946 tot 1955. En Tijk was een vegetariër. Tijk weigerde vlees te eten. Wat ze ook deden. Ze hadden een beloning uitgeloofd. Ze hadden bloed in zijn melk gedaan. Hij at geen vlees. Zij at geen vlees. Tijk liep met een lammetje te wandelen. Jesaja, het kan. De wereld is verworden. Ze heeft het lammetje niet gekild. Er is een verwording opgetreden. Door de vloek. Ik hoef geen mensen te eten. Echt niet, ik moet er niet aan denken. Wat voor saus je er ook bij doet. Ik moet er niet aan denken. Mijn maag draait om bij het idee. Toch. Eten mensen, andere mensen in tijden van nood. In schaarste eten ze alles. Apen zijn ook niet echt kannibalen. Maar ze eten elkaar als het crisis is. Na de zondvloed, toen er schaarste was en daarvoor ook al, toen werden de dieren gemeen. En er vond ook een aanpassing plaats. Ik ga afronden, maar dit wil ik toch nog even kwijt. Hoeveel vinden het normaal als je ziet als leeuwinnen op jacht gaan en ze pakken een prooi om te eten? Nee, maar als je dat beeld ziet, dat is toch super onhandig, awkward, nooit zo bedoeld. Aan een buffel hangen, met z'n allen. Dat is echt een wanhoopsoverlevingstactiek. Er staat een voorbeeld, een tijk die kreeg gekookte rijst en rauwe eieren en melk. En hij was welvarender dan alle leeuwinnen die de dierenarts en de deskundige hadden gezien na 4,5 jaar. Zelfs als je in de macro-evolutie gelooft, het is met plantaardig voedsel begonnen. Je maakt mij niet wijs dat het... Dat de eerste organisme een vleeseter was. Want wat voor vlees moest hij eten? Er was geen vlees. Nee, laten we serieus zijn. Wat was er voor? Er was geen vlees. Het is verwording. Het is verwording. heeft een aanpassing plaatsgevonden in de natuur. Ik weet niet of God daar de hand in heeft gehad, of dat machten van de duisternis daar de hand in hebben gehad. Vergeet niet dat demonen in zwijnen voeren. In dieren. Maar goed, ik wijk helemaal af. Dat is niet de bedoeling. Was het interessant, het twijgje? Amen? Was het goed te volgen? Gelukkig. Gelukkig, dan mag ik terugkomen.